Shalom, leuk dat je luistert. Ik heb vandaag een hele mooie boodschap te vertellen. Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik. De titel van de boodschap is Laat je niet kisten. Ik begrijp dat het een beetje cryptisch is, maar probeer me te volgen en dan wordt het vanzelf duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Voordat ik iets doe, gaan we bidden. Bidden om inzicht en leiding door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u dat we bij u mogen horen. En dat we gezegend zijn met uw aanwezigheid in ons leven. En dank u Heilige Geest dat u ons leidt stap voor stap. We houden van u en we houden van God de Vader. We zijn zo dankbaar voor wat Jezus gedaan heeft. En in die dankbaarheid, Heer, willen we de Bijbel openslaan en met elkaar kijken naar wat u zegt over uzelf en over ons. Amen. In de eerste plaats wilde ik even kijken naar de psalmen waarin staat dat de schepping die wij zien, de dingen om ons heen die tastbaar zijn en zichtbaar en hoorbaar en dingen die we kunnen proeven, die zijn tijdelijk. Die zijn niet echt. Een beeld van wat er wel echt is. Zo staat er in de psalmen bijvoorbeeld dat de schepping vertelt van de grootheid van God. Psalm 19 bijvoorbeeld. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En zo gaat dat door. In Romeinen schrijft Paulus dat je aan de schepping kunt zien wie God eigenlijk is. Ik citeer bijvoorbeeld uit Romeinen 1 en dan vers 19. Daar staat: daarom dat hetgeen van God gekend kan worden en hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. En waar heeft God het geopenbaard? Wie hij is en wat er werkelijkheid is en wat vergankelijk is, wat verdwijnen zal. God heeft dat geopenbaard in de schepping en door de schepping. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, staat er al in vers 20. Dus wat je niet van God ziet, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Dus ook als je geen Bijbel hebt, dan kun je toch zien dat God er is en dat God werkelijkheid is. Onze wereld is dus tijdelijk, vergankelijk en wankelbaar. Je kunt dat bijvoorbeeld zien in Hebreeën. En ik zoek dat even op, Hebreeën 12. In Hebreeën 12 vers 27, daar staat dit. Ik begin eventjes een heel klein stukje eerder. Nog eenmaal zal ik, hoofdletter, dus het gaat over God, niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dus alles wat wij hier om ons heen zien, dat is vergankelijk. Dat kan beven, dat kan bewegen, dat is niet blijvend. Dit, dubbele punt, nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen. Dus wankele dingen zijn dingen die voorbij gaan, die tijdelijk zijn, die aan bederf onderhevig zijn. En dat is het geval met alles om ons heen. En ik ga verder met de tekst. De wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is. Waarom is alles om ons heen geschapen? Op dat blijven wat niet wankel is. Dus onze schepping verwijst naar de blijvende dingen. De dingen van God. En dan gaat Paulus in de Hebreeënbrief, Hebreeën 12, in vers 28 verder, daar staat: laten wij, jij en ik, met Paulus samen dus, derhalve, dat betekent daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Alle dingen waarvan wij denken dat ze blijvend zijn, alle dingen waaraan wij waarde hechten, dat zijn vergankelijke dingen. En zelfs in deze periode met een pandemie, en het lijkt wel alsof alles op losse schroeven staat, mogen wij weten dat wij een onwankelbare, onvergankelijke God hebben, die onveranderbaar is. En nu komt het wonderlijke. Deze onwankelbare, onveranderlijke, eeuwige God verlangt ernaar om bij ons te zijn. En dat kun je al lezen in het Oude Testament. Er staat in de psalmen, wij zijn als adem. Wij zijn vergankelijk. Wij zijn eigenlijk een ademtocht, een zucht. God is onveranderlijk. En toch, en dat is het wonder, verlangt hij naar ons. En dat verlangen van hem naar ons, dat kun je terugvinden. Bijvoorbeeld in de opdracht die God gaf aan Mozes om de tabernakel te maken. En als je dat opzoekt, en het staat natuurlijk in Exodus, dan zie je, op een gegeven moment is dat volk bij de berg enzovoorts, hè, bij de berg waar ze de wet ontvangen, de berg Sinaï. En dan staat er letterlijk geschreven dat God de opdracht geeft om de tabernakel te maken. En dan staat er in Exodus 25 vers 9, en God spreekt hier tegen Mozes, gij zult het maken, gaat over de tabernakel, overeenkomstig alles wat ik u toon, laat zien. Het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. Dus hieruit kun je opmaken dat de tabernakel gemaakt is naar een hemels voorbeeld. Een voorbeeld van de dingen die onvergankelijk zijn. En zo kun je dus, als je de tabernakel bestudeert, meer te weten komen over het verlangen van God naar ons. Wij kunnen God niet zien, we kunnen God niet horen, niet ruiken, niet voelen, maar we kunnen hem zien in bijvoorbeeld de natuur, daar hebben we het net over gehad, maar ook juist in die tabernakel. Want daar vertelt God ook over zijn verlangen naar jou en naar mij. En elk detail, daarom staat het ook zo uitvoerig beschreven in de Bijbel en diverse keren. Elk detail spreekt van het verlangen van God naar jou. En dat is de God en Vader die wij aanbidden. En niet alleen die wij aanbidden, maar die wij mogen omhelzen, omarmen, met wie we mogen optrekken. Dat is de God die onze zekerheid is, zelfs in deze onzekere tijden. Juist in deze tijd kunnen we zien hoe wankelbaar alles om ons heen is. En dan mogen wij weten dat we een anker hebben van geloof in de onwankelbare. En alle beschrijvingen van de tabernakel vertellen dat al. We kunnen lezen in de Bijbel hoe sterk het verlangen van God is naar ons. En vandaag wil ik praten over één detail in die uitvoerige beschrijving van al die onderdelen van de tabernakel. Ik wil helemaal naar de kern gaan van de tabernakel. Het heilige der heiligen. Het centrum. En in dat heilige der heiligen, daar staat de troon van God. Of, in de woorden van de Bijbel, de ark van het verbond. Of de ark van het getuigenis. En over die ark wil ik het hebben. En nu kom ik eigenlijk bij de titel van deze overdenking, laat je niet kisten. De ark is namelijk een kist. Heeft je dat wel eens verbaasd? Want je hebt vast en zeker wel eens gehoord over de ark. Het heiligste element in de tabernakel, verborgen achter het voorhangsel. Op een plek waar alleen de hoge priester op een hoogtijdag, de grote verzoendag, mocht komen. En daar stond dan dus in die tabernakel een kist. Wel een mooie kist, maar toch een kist. Heb je ooit afgevraagd waarom de troon van God een kist is? Waarom is het niet gewoon een stoel? Of een troon zoals keizers en koningen dat in onze geschiedenis hadden? Nee, het is een kist. En er zit niet eens een rugleuning aan. Het is een kist. Maar wel een mooie. Die kist is gemaakt van hout, acacia hout. Dat is niet het beste hout, heb ik me laten vertellen. Maar dat hout zie je niet meer. Dat is overtrokken met goud. Van binnen en van buiten. De afmetingen van die kist staan in de Bijbel. Is 1,5 bij 1,5 bij 2,5. In ellen gemeten. En ik heb wel eens ergens gelezen dat die kist 130 kilo woog. 130 kilogram. En die kist die kon worden gedragen. Daar zaten een soort van ringen aan vast, ook van goud, waar dan weer stokken doorgeschoven konden worden, zodat die kist kon worden gedragen. En natuurlijk heb je wel eens gezien op plaatjes dat die kist werd rondgedragen rond Jericho. En dan zie je die gouden kist schitteren in de zon. Maar dat is onjuist. Want als die kist moest worden gedragen van de ene plaats naar de andere, en dat gebeurde in de woestijn regelmatig, dan was er een vaste procedure, en die kun je lezen in Numeri, een vaste procedure om de tabernakel af te breken. En er waren vaste, dus een vast draaiboek voor wie die kist mocht dragen en wie de onderdelen van de tabernakel moesten dragen enzovoort. En wat je dan altijd leest is dat die kist werd bedekt in de eerste plaats door het voorhangsel. Dat voorhangsel werd losgemaakt. Het zat met haken vast. Dit voorhangsel werd losgemaakt en over die kist gelegd. En vervolgens kwam er een tagasvel, staat er in de MBG. En andere vertalingen zeggen een dassenvel. En sommige vertalingen zeggen weer het is een vel van zeekoeien. Maar hoe ze in de woestijn aan zeekoeien kwamen is me een raadsel. Maar het was in ieder geval een stuk leer. Het leer was waterdicht. En daaroverheen kwam nog een keertje een blauw-purperen kleed. Dus wat je zag als die ark van A naar B werd gedragen, was niet het goud van die ark, maar het was een blauw-purperen bedekking. Ik ga nog even terug naar die ark. Een kist dus, van hout, overtrokken met goud, maar op die kist was een deksel. En dat deksel was van zuiver goud. Van zuiver goud. En dat gouden deksel bedekte die kist. En als je een heel klein beetje nieuwsgierig bent aangelegd, zou je jezelf wel eens af kunnen vragen van wat zat er dan in die kist? Nou, Paulus beschrijft dat in zijn Hebreeënbrief, wat erin zat. Ik ga dat even voorlezen, staat in Hebreeën 9 en vanaf vers 4 ongeveer. En daar beschrijft Paulus het heiligdom op aarde en in de hemel. Dat staat er bij mij boven. Dat is niet oorspronkelijk door Paulus erboven geschreven, dat is later door vertalers erbij bedacht. Maar ik begin even bij hoofdstuk 9, Hebreeën 9 en dan ergens halverwege 4, daar wordt er gepraat over de Ark des Verbonds. En daar staat er dit. De Ark des Verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden, wat zat er dus in die kist? Er zat in een gouden kruik met manna, de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des Verbonds. En dan staat er, daarboven waren de gerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Dus er was een kist. Op die kist bevond zich een zuiver gouden, massief gouden deksel. De waarde daarvan is natuurlijk ongekend geweest. En bij dat deksel waren gerubs die overschaduwden dat deksel. Die beschermden dus dat deksel. Maar onder dat deksel waren dus drie items, drie zaken. In de eerste plaats een kruik met manna. In de tweede plaats noemt Paulus hier de staf van Aaron, dus de hoge priester, de broer van Mozes. Die hoge priester was in de woestijn, tijdens de woestijnreis. En de 10 geboden. Die met z'n drieën werden bedekt door dat deksel, wat ook wel het verzoendeksel wordt genoemd. En dat is interessant. Want waarom zaten deze zaken zo goed verstopt, zo goed verborgen? Bijvoorbeeld de 10 geboden. Heel veel christenen zijn dol op de 10 geboden. Geweldig. Ik was ooit een keer in Amerika, ik ben er verschillende keren geweest, maar een keertje dat me bijbleef, dat ik zo een beetje rondwandelde in de buurt van waar ik was. En daar zag je in de tuin van mensen, in de voortuin, een soort van reclamebordachtig ding. Maar dat stelde de 10 geboden voor. Dat waren echt ook 2 tafelen los van elkaar. En op die 2 tafelen stonden al die geboden keurig netjes. Toen ik vroeger naar de kerk ging, ik heb het over de Nederlands hervormde kerk, hing voor in de kerk een heel groot zwart bord waarop met prachtige gotische lettertjes de 10 geboden waren geschreven. De 10 geboden, daar hechten wij dus kennelijk aan. Maar God niet. God zei tegen Mozes, maak een kist. Een kist die je overtrekt met goud. En in die kist leg je die 10 geboden en daarop een deksel. En dat deksel, dat gaat er niet vanaf. Sterker nog, God zelf neemt daarop plaats. Hij verzegelt als het ware de inhoud van die kist. Het is bijna alsof je het hebt over nucleair afval. Wat heel erg veilig wordt opgeslagen in containers, zodat niemand erbij kan. Hoe kan dat dan, hè, met die 10 geboden? Die 10 geboden, die doen ons zonde kennen. Zonder die 10 geboden wisten we niet eens wat zonde was. De 10 geboden zijn heilig, staat er in de Bijbel. Helaas, ze maken ons niet heilig. Die 10 geboden worden door God bedekt, met liefde bedekt. En hoe heeft God dat bedekt? In het Oude Testament, door dat deksel. Het verzoendeksel, waar 1 keer per jaar druppeltjes bloed op werden geplengd. Onder, als het ware, God zelf. En boven dat deksel had je die cherubs. Dat waren niet gewoon engelen, nee, dat waren die engelen die na de zondeval het paradijs afschermden tegen de zondige mensen. In Genesis 3 kun je dat lezen, hoe ze met vlammende zwaarden ervoor zorgen dat niemand bij de boom des levens kan komen. Dus aan de ene kant van die cherubs had je de boom des levens, het paradijs, alles waar ons hart naar verlangt. En aan de andere kant had je de zondige mensen. En het grappige is dat in de ark des verbonds de situatie omgekeerd wordt. In de kist ligt het bewijsstuk dat tegen ons getuigt. Zo noemt Paulus dat in Colossense. Daar staat letterlijk, en daar praat ik over Colossense 2 vers 14, hij heeft al onze overtredingen, hij, dat is Jezus, kwijtgescholden door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij gedaan door het bewijsstuk, de wet, aan het kruis te nagelen. En zo heeft hij overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Dus Jezus heeft te maken met de ark van het verbond. Wat de ark van het verbond uitbeeldde, werd werkelijkheid in Jezus. Jezus kwam in het vlees, in kwetsbaar vlees, net zoals jij en ik. Ook hij had een lichaam, ook hij had aderen, ook hij had een hart, hij had longen, hij had gedachten. Alles hetzelfde als wij. Alleen, staat er in de Bijbel, hij zondigde niet. Hij was dus overtrokken met goud. Goud staat altijd voor zuiver. Hij was overtrokken met goud, dus je zag aan hem niet af dat hij vleeselijk was, dat hij zondig was. En dat was hij ook niet, want hij zondigde niet, maar hij was wel precies hetzelfde gemaakt als jij en ik. Maar Jezus is niet alleen vormgegeven door de ark, maar ook dat deksel wat er bovenop ligt, vertelt iets over Jezus zelf. En dat is ook alweer door Paulus keurig netjes gezegd in Romeinen 3. Je ziet, ik ga een beetje slalommen door de Bijbel heen. Maar dit is een belangrijke boodschap. Dit moet je weten. Je moet weten wat Jezus heeft gedaan. En wat er over Jezus verteld wordt al in het Oude Testament. En hoe dat vorm heeft gekregen toen Jezus op aarde kwam. Nou, daar komt hij hoor. Romeinen 3. En dan ga ik even kijken naar vers 21. Daar staat, thans is echter, dus nu, buiten de wet om. Zie je dat? De wet is verborgen. De wet heeft geen belang meer. Buiten de wet om, gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. De wet en de profeten praten over de gerechtigheid van God. En de gerechtigheid van God is dat hij geen zonde kan verdragen, maar dat hij wel naar ons verlangt. Dat is een soort tegenstrijdigheid die opgeheven wordt en werd en is door Jezus offer. Ik ga even verder. Vers 22. En wel de gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Daarmee bedoelt Paulus, er is geen verschil tussen Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat betekent de derven de heerlijkheid Gods is dat je het misloopt. Dus door onze zonde lopen wij ons contact, ons diepe, diepe contact met God mis. En zijn dus ongelukkig hier op deze wereld. Maar wij, ondanks het feit dat we gezondigd worden om niet, dat is gratis, gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing van Christus Jezus. Nou komt hij hoor, hem, dus de Heer Jezus, heeft God voorgesteld, en dan staat er in onze vertaling, als zoenmiddel, door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen. Dat woord zoenmiddel, dat is in het Grieks hilasterion. En dat woord, dat Griekse woord hilasterion, wordt gebruikt in de Griekse vertaling van het Oude Testament voor het zoendeksel. Het zoendeksel, kaporet in het Hebreeuws, is vertaald in het Grieks, in de Septuagint, met het woord hilasterion. Dat woord gebruikt Paulus hier bewust. Dus wat zegt Paulus eigenlijk? Hij zegt hier, Jezus is dat zoendeksel. Jezus is dat deksel. Jezus zorgt ervoor dat de 10 geboden, het getuigenis dat tegen ons getuigt, verborgen is. En dat klopt. Want door zijn dood heeft hij ervoor gezorgd dat de zonde, die dus door de 10 geboden in de wereld duidelijk geworden is voor de wereld, geen vat heeft op ons. En nou kom ik weer bij de titel van ons verhaal. De titel is, laat je niet kisten. Daarmee bedoel ik, het klinkt een beetje oneerbiedig, ben ik met je eens. Maar daarmee bedoel ik, van zorg ervoor dat je niet onder dat deksel gaat kijken. En dat je dat van belang gaat achten. Het grappige is dat de voorwerpen die in die kist waren, alle drie verwijzen naar de zondigheid van de mens. Misschien zeg je, manna was toch een goed ding? Ja, dat klopt. Manna was een goed ding. Maar manna kwam nadat het volk had lopen zeuren en zaniken. Ze waren nog maar net verlost uit Egypte. En het gezeur begon al. Wij hebben niet te eten en waren we maar weer heerlijk terug bij de vleespotten van Egypte. En dan gaat God hen eten geven. En God geeft er ook nog richtlijnen bij. Hij zegt, 6 dagen in de week, elke ochtend ga je manna oprapen, maar de 7e dag is er geen manna. Dus de 6e dag moet je dubbel verzamelen. En het wonder geschiedde dat de eerste dag het manna, wat nog niet op was, bedierf. De 2e dag waren er misschien mensen die dachten, weet je wat, we nemen vast een portie extra, hoeven we de 3e dag niet manna te rapen, kunnen we uitslapen. Het manna, wat niet werd genuttigd, bedierf. Maar de 6e dag kon je 2 porties rapen en die bleven goed. Dus weer een wonder van God. Dus aan de ene kant zie je de mensen in hun zondigheid zeuren, zaniken, jeremiëren. Aan de andere kant zie je de voorzienigheid van God. En dat andere voorwerp dat zich in die kist bevond, was de staf van Aaron. En ook daar was weer een verhaal aan verbonden. En je vindt dat verhaal in Numeri 17. Mensen komen in opstand tegen Aaron en die zeggen, waarom ben jij priester? Waarom wij niet? Wij kunnen het toch net zo goed als jij? En God grijpt weer in. Die laat duidelijk zien, door de staf van Aaron die gaat bloeien, er komen amandeltakken uit. Die staf van Aaron, daardoor laat God zien dat Aaron de hoge priester is, zoals God het wil. Dus onder dat deksel liggen bewijzen van de zondigheid van mensen, van jou, van mij, van iedereen. En in plaats van dat we daar in gaan zitten puren, moeten we genoegen nemen met het feit dat die bewijzen zijn afgedekt door het offer van Jezus. Jezus is het zoendeksel. Hij zorgt ervoor dat al die dingen, die zondige dingen, niet meer bij ons horen. En de cherubs, die engelen die erbij zijn, die maken nu dus scheiding tussen onze zondigheid en de open uitnodiging van Jezus. Het paradijs wordt als het ware omgedraaid. Ze stonden bij de poort aan de oostkant van het paradijs om te voorkomen dat mensen bij de boom des levens konden komen. Nu staan ze aan weerszijde van de troon van God. En God de Vader zit op die troon. En God de Zoon zit naast hem op die troon aan de rechterzijde. En de cherubs waken ervoor dat wij bij de dingen komen die in die kist verborgen zijn. De zondige dingen uit ons leven. Wat kunnen we daar nou van leren? Heb je daar ook iets aan? Natuurlijk heb je daar wat aan. Laat je niet kisten. Ga niet zitten zoeken. Ga niet zitten. Je hebt sommige. Er zijn bepaalde dieren die zitten in vuilnis te zoeken. Dat zijn wij niet. Wij gaan niet zitten zoeken naar wat er allemaal verkeerd ging en naar ons zondige leven kijken. En je mag je wel bewust zijn dat er een zondig leven was. En de Heer Jezus zegt, aan wie veel is vergeven, die zal ook heel veel van mij houden. Maar ga er niet in zitten peuren. Er is maar één ding wat je moet doen. Kijken naar dat verzoendeksel. Kijken naar Jezus. Kijken naar zijn offer. En zijn offer is genoeg. In de woestijn, als er gereisd werd, dan waren er voorschriften die voorkwamen dat iedereen die ark zou zien. En dan staat in Numeri 4 vers 5, bij het opbreken van de legerplaats zullen Aaron en daarmee, Aaron en zijn zonen naar binnen gaan, het is het heilige der heiligen, het bedekkend voorhangsel afnemen en daarmee de ark van het getuigenis bedekken. En daarover zullen ze een bedekking van taagasvel leggen, ik heb het er al over gehad, en daarover een kleed geheel van blauw purper. En ze spreiden dat en dan brengen ze de draagstokken aan. Dus de mensen buiten, als die ark eenmaal naar buiten kwam, zagen alleen dat blauw purperen kleed. Het kleed van de hemelse autoriteit van Jezus. Ook dat vertelde al van Jezus, die straks in realiteit op aarde zou komen met zijn goddelijke macht. En met zijn goddelijke macht zou hij datgene bedekken wat er zich in die kist bevond. Dus iedereen die denkt dat hij zelf iets kan toevoegen aan het offer van Jezus, is absoluut verkeerd bezig. Dat kun je leren uit het Oude Testament. Je kunt het ook leren uit het Nieuwe Testament. En als je heel eerlijk bent, kun je het ook leren van jezelf. Dan weet je heel erg goed dat je niet in staat bent om zo te leven dat het God welgevallig is. Gelukkig hebben wij een ark van het verbond. Gelukkig hebben wij een verzoendeksel in Jezus. Jezus die onze zonde wegneemt, wegdraagt, bedekt disparu, verdwenen. En wij mogen leven tot heerlijkheid en eer van God. Nog één dingetje. In Numeri staat ook precies beschreven wie onder de Levieten, dat was de stam van Levi, zij deden de diensten rondom de tabernakel, en de nakomelingen van Aaron, dat waren de priesters. Aaron was ook priester, dus in principe zijn priesters ook Levieten, alleen van een bepaalde familiegroep, de familiegroep van Aaron. Een andere familiegroep binnen de Levieten waren de Kehatieten. Ik weet dat het een beetje raar klinkt. Het is niet anders. En deze Kehatieten, die hadden als taak om die kist, de Ark des Verbonds, te dragen. Pas nadat de priesters, dus de familie van Aaron, die kist hadden bedekt. En ik denk dat ze dat net zo deden als de zonen bij Noach deden. Achteruitlopend, zodat ze die kist niet konden zien. En dan legden ze een kleed, het voorhangsel, en daarna die tagasvellen, en daarna nog een keer dat blauw-purperen kleed, over de Ark des Verbonds. Ontrokken dus de Ark des Verbonds aan het oog, voordat die Kehatieten binnenkwamen, en dat ding gingen dragen. Dus ook toen ze rond Jericho liepen, weet je gewoon welke familiegroep die ark droegen. Het moeten sterke kerels geweest zijn, want ik zei al 130 kilo, dat is niet niks. En wat is er nou leuk aan het idee dat deze groepen deed? Dat is eigenlijk de naam. De naam betekent letterlijk mensen die zich verbonden hebben aan, of de vergadering, of de gemeente. Mensen die zich verbonden hebben aan Jezus, die mogen de troon van God, Jezus in het vlees als het ware, ronddragen hier op aarde. Dus het is een taak van jou en van mij om Jezus te laten zien. Om Jezus rond te dragen. En ik denk dat die bedekking die er in het Oude Testament was, nu is weggenomen. En nu zien we wel de glorie en de heerlijkheid en de pracht van het goud, van de zuiverheid van Jezus Christus zelf. Hij is onbevlekt. Hij is zonder zonde. Hij deed geen zonde. En hij bedacht geen zonde. En de zonde had bij hem geen plaats. Hij is geweldig. En wij als gemeente mogen hem ronddragen. In ons dagelijks leven en ook als we met elkaar zijn. Wat we niet moeten doen is kijken wat zich onder het verzoendeksel bevindt. Blijf niet hangen bij dingen die vergankelijk zijn, maar strek je uit naar de dingen die werkelijk waarde hebben. Want wij hebben een onwankelbaar koninkrijk. Amen. En zo bid ik voor elk van jullie, dat jullie Jezus mogen uitdragen, ronddragen, mogen laten zien. In de eerste plaats aan jezelf. Maar ook aan ieder die met jullie in contact komt. Jullie zijn het licht der wereld. En wij zijn het zout dat bederf weert in deze wereld. We hebben hier een functie, we hebben een rol en we kunnen daarvan genieten. Wees gezegend om hem rond te dragen en uit te dragen. Amen.